Ga ik ook met je lezen uit de Bijbel. Dat is 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. En ik ga lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik weet niet wat je kan meelezen, nee. Toen wij de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien, want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan, uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat er in enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit zijn profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Graag wil ik nu het woord geven aan broeder Henk Koning voor het woord. En hij heeft zijn prediking een titel gegeven, Profiteer van de profeten. Ik wens hem hierbij God zegen.
Als een introductie tot deze morgen wil ik graag even iets vertellen in het kort van afgelopen maandag. U weet, afgelopen maandag hadden we in deze ruimte het stadsgebed, initiatief wat al 20 jaar in Harderwijk aan de orde is. We hebben mensen uit verschillende kerken bidden voor allerlei zaken die hier spelen. We hadden een beperkte opkomst uit onze eigen kerk, maar er waren toch al ruim 25 mensen aanwezig in het Mierennestje achter voor dat stadsgebed. En wat mij altijd opvalt, is dat dat mensen zijn echt uit bijna alle kerken die in Harderwijk zijn. Meestal protestantse kerken, wat evangelische kerken, baptistenkerken en uiteindelijk ook mensen van heel dichtbij uit Zefania, uit de op de hoek hiernaast. Ik had ergens wat aantekeningen gemaakt en die zitten nu waarschijnlijk verstopt. Ik heb die vinden nodig, vandaar. Merkwaardig. Goed, nou, ik kan dit eventjes vinden. Waar het niet om neerkomt is dat in de loop van de avond werd gebeden voor allerlei zaken die spelen. We gaan in groepen uiteen. Maar het aardige was dat er ook gebeden werd voor deze gemeente. Onder andere voor een toekomstige predikant. Dat is boeiend, dat mensen van elders meedenken met ons en ook hun zorg daarin bij God neerleggen. Dat is een heel mooi moment. Het eind van de dienst stelde iemand zich voor en hij zei, ja, ik werk nou samen met Proteo Sound. Dat zegt veel van u waarschijnlijk heel weinig, maar dat is een geluidsgroep in onze kerk, onder andere met Walter de Boer, bekend uit Huis ter Heide, waarvan ze zeiden, hé, daar hebben we goede contacten mee, we komen vast ook een keertje langs in de kerk. Dus heel aardig op deze wijze ook contacten zijn naar ons toe. Maar heel bemoedigend te zien hoeveel mensen dan toch betrokken zijn bij een kerk en over de kerkmuren heen zorg dragen voor elkaar. Deze gebedsweek had het thema trouw aan de profeet. Nou, profeten zijn in de Bijbel hele opvallende en vaak ook heel radicale figuren. Ze staan meestal midden in het volk, maar vaak ook als een boodschap die erg populair is tegenover het volk. Niet echt een ambt waar mensen nou naar uitzien. De grootste profeet van het Oude Testament, Mozes, die ziet als een berg tegenop om voor God als profeet te werken. Hij kan niet praten, vindt hij zelf. En ook Jeremia, eeuwen later, beweert iets dergelijks. Hij zegt, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Ook dat is argument wat je tegenkomt bij profeet. En Jona, Jomene is zo verschrikkelijk bang om die opdracht uit te voeren dat hij linea recta zo snel mogelijk met de boot de andere kant uitvaart van zijn bestemming vandaan. Hosea moet zelfs een prostituee trouwen om daarmee de verbroken relatie met het volk van God te illustreren. En weet niks aan Johannes de Doper, de voorbereider van Jezus, die niet alleen maar zijn relatie met God moet bekopen met een gevangenisstraf, maar zelfs met onthoofding. Nee, het profetenambt is niet iets waar mensen spontaan ja op zeggen. Het is helemaal geen leuk vooruitzicht als je dwars tegen de tijdsgeest in mensen een spiegel moet voorhouden. Om allerlei waarschuwingen door te geven die op dat moment blijkbaar van belang zijn. Mensen worden niet graag een spiegel voorgehouden, dat is vaak nogal confronterend. Toch spelen profeten in de Bijbel een belangrijke rol. Ook in de samenstelling van de Bijbel. Misschien even een geheugentest. Hoeveel boeken kent de Bijbel? 66, exact. Hoeveel boeken zouden in de Bijbel gewijd zijn aan profeten of door profeten zijn geschreven? Een goede gis? Geen idee. Er zijn dus al 12 aan het eind van het Oude Testament, de 12 kleine profeten. We hebben ook 4 grote profeten. Trouwens, die kleine hebben niets te maken met hun lichaamslengte, maar dat betekent dat hun brieven of hun documentatie nogal kort van stof is. Vaak maar 1 of 2 pagina's. We hebben ook de grote profeten. Ezechiël, Jeremia, Jesaja, soms in Daniel ook al bij gerekend, dan heb je er al 16. Ik heb het net genoemd. En als je naar het Nieuwe Testament gaat, kom je bij Openbaring terecht. Maar daarnaast heb je allerlei plekken in de Bijbel waar losse elementen zijn. In de Evangelie, toespraken van Jezus, ook in de brief van Paulus en Petrus. En als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je wel aan 25% van de Bijbel als zijnde profetie. Een aanzienlijk deel. Niet iets wat je zomaar kunt laten liggen. Tijdgenoten van Jezus, en de Joden doen dat nog steeds, spreken dan ook over de Tora, de profeten en de geschriften. Tora zijn de eerste 5 boeken, toegewijd aan Mozes. Dan krijg je de profeten. En wat overblijft worden dan de geschriften genoemd. Zoals de psalmen en allerlei poëtische boeken. Maar wat betekent nou eigenlijk profeet? Nou, geleerden zijn het erover eens dat het Hebreeuwse woord nabi iets te maken heeft met roepen. Een profeet is dus een geroepene van God. Iemand die namens God spreekt naar mensen toe. Je zou kunnen zeggen, hij is dus een woordvoerder van God. Heel veel mensen denken dat profeten toekomstvoorspellers zijn. Dat mensen zijn die op een manier een bijzonder inzicht hebben in de toekomst van de mens. Nou, dat speelt wel een deeltelijke rol, maar een veel kleinere rol dan we vaak denken. Profeten zijn in de eerste plaats mensen die midden in de samenleving staan. Die echt met hun voeten in de klei en de tijd staan waarin ze leven. Het zijn mensen die echt van vlees en bloed zijn. Ze hebben echt geleefd, onder ons gewoond. Maar ze hebben door hun roepen met God vaak een heel bijzonder inzicht in de tijd waarin ze leven. Ze begrijpen beter dan wie dan ook wat mensen nodig hebben om een relatie met God te onderhouden. En zelfs, of beter gezegd, juist als er in Israël een moeilijke periode was, als er crisis was in het bestaan, dan speelde ze een heel belangrijke rol. Als op de oorlog zijn, politieke lastige omstandigheden, als het volk onder de voet werd gelopen door vijanden, dan merk je dat de profeten een belangrijke rol hebben te vervullen. Maar vooral als profeten merken, als God merkt, dat zijn volk op een zijspoor terechtkomt. Als het geloofsleven op een laag pitje begint te staan. Als mensen wat weg hebben van God. Op dat soort momenten zijn profeten niet zozeer troosters, maar vooral waarschuwers. En heel vaak probeert die profeet dan in beelden en in sprekende taal zijn hoorders en lezers op te roepen om terug te keren tot God. De God van Israël. Zoals we ook hebben gezien in de lessen deze week, weken van Esdra en Nehemia. Ik heb een beschermingssysteem voor mijn computer. Dat heet McAfee LifeSafe. Het zorgt dus voor dat ik beschermd word tegen vijandige indringers die digitaal beschikbaar zijn. LifeSafe betekent letterlijk levens redden. Misschien wat overdreven voor een computer, maar zo heet dat nu eenmaal. Maar dat is nu juist de taak van een profeet. Een levensredder. om mensen die het spoor bij ze zijn, die op een manier de weg naar God terug moeten vinden, te helpen om weer een levende relatie te krijgen met God. Die taak van de profeet was dus direct verbonden aan de levensomstandigheden waar hij mee te maken had. En omdat het volk van God regelmatig op zijn eigen weg ging, was een profeet dus nodig om het volk weer terug te roepen tot herstel in de relatie. Het was vaak een oproep tot een herbeleving, tot een heropvoeding, een hervorming van het geloof. En soms kom je dan situaties tegen die best wel radicaal te noemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Hij heeft moeite gekost, maar God heeft hem eindelijk in de stad gekregen. Hij is uit de vis gespuwd en hij begint weer opnieuw zijn verkondiging. En er staat er, het ene wat hij zegt, nog 40 dagen en er wordt Nineveh weggevaagd. Nou, duidelijker kon het niet. Nog 40 dagen Nineveh wordt weggevaagd. Dat was radicaal en duidelijk, maar gericht tot maar één stad. Als je nou kijkt naar de profeet Zefania, wat later in de Bijbel, die gaat een hele stap verder. Die zegt alles, en hij spreekt er namens God, alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vis en de zee. Alles wat onder zondaars te val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. Nou, dat is een stevige boodschap, zouden we tegenwoordig zeggen. Het lijkt een beetje onze tijd op dat de mens zelf al bezig is zijn aarde stuk te maken, maar hier wordt het gezegd door de profeet Zefania. Maar u kunt zich misschien wel voorstellen, als dat de opdracht is die God je geeft in deze samenleving, dat je er niet echt naar uitziet. Maar achter al die ernstige oproepen tot relatieherstel zit een God die ernaar verlangt om in relatie met zijn volk weer in orde te krijgen. Het gaat heel vaak om een oproep tot bekering, een herstel van de relatie, nieuw geloofsenthousiasme, nieuwe begeestering van mensen. De laatste paar maanden heb ik die laatste 16 profeten Oud Testament wat beter gelezen, de tijd voor genomen. En het blijkt dat zelfs die profeten die een hele ernstige oproep doen tot herstel, die behoorlijk heftig zijn als het gaat om de toekomst, die laten altijd weer door die boodschap van oordeel heen iets proeven van de genade en de hoop van God. Jona, die God enerzijds voor de weg door de voeten loopt en ook uit de weg loopt, die voorvoelt al dat gaat anders dan ik heb verkondigd. Hij is bang dat zijn prediking te vergeefs is. Dat hij misschien God zich terugtrekt van zijn plan. En dat gebeurt ook. En Jona wordt heel erg boos. Waarom? Hij zegt, ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Jona dacht, wegvagen die bende daar in Nineveh. God dacht, ik geef ze eerst de kans. En ook Zefania die spreekt zelfs over een totale vernietiging van de hele aarde, die aan het eind van zijn profetie het volgende over God gezegd. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Ik heb in mijn eigen tekst dat ene stukje vet gedrukt. In zijn liefde zal hij zwijgen. Dat vind ik mooi. Over dingen die fout zijn gegaan in iemands leven. Dingen die hem altijd weer voor zijn hoed kan gooien. Zwijgt God. Dan blijkt ook eens weer dat die genade van God groter is dan het oordeel dat hij uitspreekt. Profetie in de Bijbel is altijd gericht op mensen. Heel concreet in de situatie waar mensen leven. Bijvoorbeeld voor de ballingschap blijkt dat in Israël heel veel mensen lijden onder afgoderij. Men is weggedwaald van God en men doet van alles om God eigenlijk op afstand te houden. Ze gaan in ballingschap. En daarna ontstaat er een situatie bij het volk die afgoderij min of meer kwijt is. Daar lees je niet meer over. Maar het volk wordt zo strikt aan de wet gekoppeld, wordt zo verschrikkelijk wettisch en zo formalistisch, dat God zegt, ik schuw van jullie afoffers. Het hart is er niet mee verbonden. En dan blijkt dus dat die boodschap van de profeten na de ballingschap wat anders klinken dan die ervoor. Zodat ook Noach een ander verhaal dan Elia. Jeremia, boodschap was anders dan die van Maleachi. Maar elke boodschap van elke profeet was relevant en eigen tijd. Adventisten noemen dat in het verleden de tegenwoordige waarheid. Dat is de waarheid die past bij het moment waar is. Dat God dus heel relevant voor de tijd bedoeld is aan te geven heeft. Als wij in deze tijd de tegenwoordige waarheid willen doorgeven, kunnen we niet zomaar klakkeloos herhalen wat 200 jaar geleden is gezegd door onze adventpioniers. Elke cultuur, elke taal, elke tijd vraagt om een eigen tijdse vertaling van Gods boodschap voor hier en nu. Maar wat is nou eigenlijk de grootste uitdaging voor nu? Ik denk dat voor de meeste mensen de grootste uitdaging deze tijd is, althans in onze westerse wereld, nog tijd vinden voor God. Dat ons werk, school, sociale media, sociale verplichtingen, onze hobby's, onze relaties met andere mensen, het nieuws wat we ervaren, dat vraagt zoveel, slurpt zoveel tijd, dat bijna geen tijd meer overblijft voor de profetische woord. Dat geldt ook als je met pensioen bent. Er blijft nauwelijks tijd over voor de dingen die God van belang acht. Dat is geen holle frase, want als we wekelijks kijken naar de sabbatschool, we kijken naar de jaarlijkse gebedsweek, zien we dat terug. Ik ben geen profeet. En ik zou bijna zeggen, gelukkig maar. Zou het niet willen zijn. Maar ik wil u vanmorgen wel uitdagen. Profiteer van de profeten. De Bijbel kent er velen. Deze week ging het onder andere over de gaaf van de profetie die atheïsten ook herkennen in Ellen White. En mogelijk kent u haar niet. En wellicht mag ik daarom een kleine suggestie doen. Om als u wil gaan weten wat zij zegt, beginnen met een heel eenvoudig boek. Aangeschreven naar de gelijkenissen van Jezus. Verhalen om verder te vertellen. Korte hoofdstukjes. Goed om daar eens mee te beginnen als u haar niet kent. Als je nadenkt over de profeten in de Bijbel, dan wordt het heel erg duidelijk dat God heel graag zijn kinderen wil zegenen, wil leiden, wil inspireren. Profeten hebben ons nog steeds, ook in deze moderne tijd, heel veel te zeggen. En daarom een uitdaging aan het eind van deze gebedsweek. Profiteer van de profeten. Amen.